zeg, maar mag ik je dan een ander voor plan B voorstellen? Ze zegt, ja, wat is dat dan? Ik zeg, ja, dan koop ik jou uit.
Voor hetzelfde bedrag.
Ik zeg, maar dan, ik zeg, wat zou je willen hebben voor de aandeel? Ze zegt 70%. Ik zeg, dan hebben we een deal.
Echt?
Zeg maar
70%? Gewoon even 30% verlies?
Van wat die Fransen, ja, voor een broertje. Dat vind ik toch top, hè?
Hoeveel ton maak je dus per jaar nu?
Wij doen nu bij elkaar 40 miljoen kilo.
40 miljoen kilo. Jeetje.
Tadaa. Ja, we hebben nieuwe smaken ontwikkeld. Een zuivelkuipje bijvoorbeeld. Een soort verse kaas. Een zuivelkuipje.
Nee, ik heb...
Ik had geen koeling bij. Wij zijn ook met borrelkazen. Wat, ja? Dat is wel interessant om te weten.
Oh,
de smeerkaas.
Ben jij een ambitieus ondernemer? Dan bieden wij jou snelle toegang tot groeikapitaal van 1 tot maar liefst 5 miljoen euro. 3 topondernemers en hun grote netwerk. En nog eens een bereik van 3 miljoen kijkers. Elke maand krijgen ondernemers de kans om hun bedrijf te pitchen in onze podcast. Ga nu naar dutchdragons.tv en stuur je plan in.
Zo jongens, Dutch Dragons. Weer een fantastische aflevering met een topondernemer, Dieter Kuil. Het heeft met kaas te maken.
Dieter, hè?
Dieter heet
Dieter.
Ik ben erg benieuwd. Ja. Kaas is toch wel echt een Nederlands product. Ik ben in zoveel landen geweest in de wereld en altijd was er wel een kaas ergens te koop. Het Gouda, uit weet ik veel wat, maar kaas is echt Nederlands.
Ze smelten de kaas.
Daarom noemen ze ook ons kaaskoppen.
Ze smelten de kaas. Ja.
Ze
smelten de kaas. Ik weet nog dat jij altijd, als jij een kater had, dat je dan 's ochtends tosti's ging maken met de Eru, toch?
Oh god.
En met lekker sambal erop.
Dat was jij, toch?
Ja. Sambal niet, hè? Goudkuipje zit allemaal in ons hart. Wat?
Nou, dat gaan we later bespreken, man. Dieter, vertel je verhaal.
Ja, mijn verhaal.
Wat is er gebeurd?
Ik zal je vertellen. 9 generaties kaas.
Nee joh.
Handel ging.
200 jaar.
Meer. Nee, we zitten veel verder nog terug. Ik ben teruggegaan tot 1654.
Zo.
En toen zaten mijn voorouders in Gorinchem. De volgende generatie is naar Nieuwpoort. Klein dorpje, stadje. Was toen een stadje in Zuid-Holland.
En
stadsrechten. Daar, stadsrechten. Eigenlijk een walvisvaders plaatsje. En daar hadden mijn voorouders kaaspakhuizen langs de Lek. De rivier Lek.
Ja.
Stond op de dijk. En die bezochten, die gingen bij de boeren de kaas kopen. En die verkochten ze dan op de kaasmarkt in Woerden, in Bodegraven, maar ook verder, Gouda enzovoort.
Gouda,
Goudse. Ja. Maar goed, ik ben in Zeeuws-Vlaanderen geboren. Mijn vader is naar Zeeuws-Vlaanderen gegaan. En daar ben ik opgegroeid in een middenstandsgezin.
Al met kaas?
Al met kaas, ook weer kaas. Dus mijn vader had kaasgroothandel. Ja, en mijn moeder had een kaasspeciaalzaak. In de jaren 70 was Nederland net klaar voor een krijtwitte brie en een boursin en een walnotenkaas. Maar zij had toen al 500 soorten buitenlandse kaas in de winkel. En we gingen die tot diep in Frankrijk halen. En zo opgevoed en ook... mijn vader stond ook op de markten. En...
Maar 1654, Dieter, dan ben je een van de oudste familiebedrijven.
Dat klopt. Maar ze hebben
niet
nooit.
Hetzelfde bedrijf, hè?
Dus niet hetzelfde bedrijf.
Ze hebben altijd in kaas gezeten.
Ze hebben wel altijd in kaas gezeten. Dus altijd. Ja. En ik weet zelfs dat 8 generaties achter elkaar ook nog Willem Kuil heten. Dus was ook nog een naam. Altijd de oudste was Willem.
Niet
dus,
Pieter, maar Willem, hè?
Ja. Daarom is mijn geboortenaam is ook Dirk Willem Pieter. Daar hebben ze dan Dieter van gemaakt.
Ja, okay.
Ja.
En Dieter, als we toch even met geschiedenis bezig zijn. Die botersmokkel, is jouw familie daar nou heel rijk van geworden?
Nee.
Toch, dat was de botersmokkel in de oorlog, hè? De Eerste Wereldoorlog, denk ik, tussen Nederland en België.
Ja.
En daar weet jij natuurlijk wel wat van.
Nou, wij in Zeeuws-Vlaanderen zijn natuurlijk best veel botersmokkelaars. Ja. Heel spannende verhalen.
En rijk geworden ook.
De Zwarte Ruiter heeft zich daar afgespeeld.
Moet je voor de kachels aan, hè? Die dames, smelten de boter.
Ja, inderdaad.
Vertel even hoe dat ging, want dat is dus, leuk.
Ik ken nog wel, dat is nu een beetje historie, maar ik ben even iets te jong om dat echt meegemaakt te hebben. Maar ik heb natuurlijk van de overlevering en ken ook de mensen die daar wel bij betrokken waren, die nog steeds in de inmiddels ook gestorven zijn, denk ik. De botersmokkelaars, die met gepantserde auto's.
Hoeveel kon je daar verdienen? Wat was de marge? Hoe werkte
de luisteraars even uitleggen.
De boterprijs, we hadden geen Europese gemeenschap, we hadden ook nog geen Benelux. Communautair waren er nog grenzen. En er zat een enorm verschil in prijs tussen boter en in Nederland en in België.
En hoeveel ongeveer?
Ja, ik weet niet hoe exact de cijfers dan, heb ik niet. Nou ja, het was heel
was
druk.
Het duurder, bij ons of in
ik denk dat in België duurder was. En ja, dat dus de dat boter uiteindelijk uit Nederland kwam. Dus
ja, dat weet ik zeker.
Nederlandse boter. Ja. En die, het was heel lucratief. Dat ging dan over guldens per kilo waarschijnlijk. En die konden ze dan, als je natuurlijk een 100 kilo had, dan had je €200 of zo. Zoiets zal het al geweest zijn.
In die tijd,
dat was geld.
Piek, ja.
Dus als je dan een vrachtautootje kon laden en je kon een paar duizend kilo meenemen, dat was geld.
Maar wat was de reden dat het in België veel duurder was?
Waarom is het toch gewoon handel?
Nee, dan moet je toch invoerrechten. Dat was wel geen Europese Unie. Maar waarom was de boter zoveel duurder in België dan in Nederland?
Ja, ik denk dat het schaarser was in België. In Nederland is natuurlijk een echt zuivelproducerende land. Zeker in die tijd. Nu is België ook zuivelproducerend. Alleen, ik denk dat er gewoon veel minder boter was. Of een andere lokale markt of zo. Ik heb het nooit onderzocht. Ik heb geen ervaringsdeskundige.
Maar zijn er nog hele familiekapitalen uit voortgekomen?
Nee, nee. Al die mensen die
zijn afgepakt door de fiskers.
Al die mensen die dat gedaan hebben, die hebben op een andere manier hun zijn ze hun kost gaan winnen, denk ik. En,
ze hebben er allemaal grond van gekocht.
Waarschijnlijk. En goed, er zijn wel wat mensen die maar de ene is een garagehouder geworden en een pompstation en dat soort
jullie
zaken.
Hebben daar niet de eerste fabriek van gebouwd?
Nee, nee. Okay. Nee, mijn vader, dat is eigenlijk de tijd daarna, in de jaren 70, 80, was dat niet meer aan de orde. We hadden al een klein verschil tussen de zuivelprijzen in België en Nederland. Was nog wel, laten we zeggen, 20 cent of 30 cent per kilo. Compenserende bedragen heette dat in die tijd. Ja. Maar goed, concreet. Dus mijn vader is naar Zeeuws-Vlaanderen getrokken. En daar ben ik geboren samen met twee zussen. En wij moesten meewerken in de zaak. Ook zondags was de winkel geopend in Hulst.
Dat was jullie waren niet christelijk?
Nee, in ieder geval niet.
Zondag was bij katholiek, maar vroeger de dag des Heren.
Ja,
en mijn oma, die was de persieboontjes al aan het klaarmaken.
Schoonmaken.
Zaterdagavond.
Ja,
om op zondag niks te doen.
Ja.
Pas alleen maar koken en dan was het klaar.
Ja.
Dus heb jij ooit zondag gedopt, al gewerkt te vroeger? Dat was heel bijzonder.
Ja, wel christelijk, maar niet katholiek dan in dit geval. Dus,
katholiek, die naam het niet. Nee, ik praat hier over hervormd.
In Bourgondisch, Hulst, in Zeeuws-Vlaanderen heb je van oudsher de staatslinies. En die begonnen in een retrangement bij Sluizen en dat liep zo door Zeeuws-Vlaanderen. En ten noorden van die linies had je de Calvinisten, de protestanten. En ten zuiden had je de katholieken voornamelijk. En Hulst viel daar net buiten. Die viel dan ten zuiden. En zo had je daar, dus je hebt daar heel streng die grens liggen. Ja.
Hey, maar Dieter, vertel eens even over het bedrijf.
Ja, dus kaas. Mijn voorouders hadden dus die kaashandel. Nou, die vermarkten ze dus op de markten in Nederland, in de kaas.
Dus ze produceerden nog niet?
Nee, want je moet goed zien dat in de eerste kaasfabrieken. En wat is een kaasfabriek? Dat is als je de boer van meer dan één boer de melk betrekt,
ja,
dan is het geen boerenkaas meer.
Oké. Nog één keer.
Dus je hebt een. Ja? Als je een boerenkaas. Mag maar komen van één boer.
Oké.
De melk mag maar van één boer komen. Dus
wie controleert dat?
Nou,
of een boerenkaas echt.
Nou, melk is natuurlijk gecontroleerd in Nederland door de zuivelinstanties die dat controleert. Dus die melk is stromen, die worden wel goed in kaart gebracht. Zeker in die tijd, weet ik niet precies. Maar zo is het wel ontstaan. En als je dus van meer dan één boer de melk betrekt. Dus wat is er gebeurd in Friesland? Dat een aantal boeren zeiden, zullen we niet met elkaar een installatie bouwen om kaas te maken of boter te maken? En zo zijn de eerste coöperaties ontstaan. Nou, Frico is daar een mooi voorbeeld van. En zo is dat dan verder gegaan. Dat is rond 1900. Toen gaan we de eerste stoommelkerijen. En zo is die automatisering en industrialisatie doorgevoerd. En uiteindelijk heeft Nederland daarmee ook een exportpositie wereldwijd bekomen. En in zuivel, export, boter, kaas, edammerkazen, goudakazen.
Komt er dan nog
wereldwijd
bij. Boterkaas, eieren.
Ja. Nou, dus dat was het verhaal. Ja.
Nee, dat verhaal niet. Want hoe ben jij daar nou bij gekomen?
Handel, die handel was er. Je pa die begon lekker geld te
Ik was 21 en ik... ik zag thuis, ik wilde de autoschool in Driebergen doen.
Ja, oh ja. Ja,
maar dat was thuis niet bespreekbaar. Ik had iets met techniek en dat werd thuis afgeserveerd. Dus ik... Ik ben naar de handelsschool gaan doen. En toen ik thuis kwam, zei mijn vader, nou, wat wil je nu gaan doen? Ik zei, joh, koop mij een paar grotere wielen, een grotere vrachtauto. Dan ga ik wel de handel in. En na een aantal jaren, ik wilde toch die techniek, die interesse in techniek. En smeltkaas was wel daar een voorbeeld. Ik kwam als klein jongetje altijd al in smeltkaasfabrieken in Nederland. En ik vond het zo geweldig, die machines die daar draaiden, die pakjes smeerkaas die eruit kwamen. En ik vond het geweldig.
Wanneer is dat begonnen, smeltkaas? Want dat is ook niet
zo. Dat is 1916 is de is er een uitvinding. Okay. Dat is even leuk om te vertellen. Dat, ja. Dat komt uit Zwitserland. Dat is een dokter Gerber. Die bedacht, hoe komt het toch dat wij Zwitsers, als we kaasfondue maken, dat een mooie emulsie is.
Lekker.
Dat komt door die wijn. Dat wisten ze.
Je
doet er wijn in en dan gaat dat vindt er een soort emulsie plaats. Maar wat zit er dan in die wijn? Er zit een mineraal in. Een negatief geladen mineraal wat het calcium van de kaas, zeg maar, ioniseert. Waardoor het waterminnend wordt. Nou, en zo bedacht hij, ja, maar goed, wijn in die kaas, dat is ook een kostbare zaak. En er zit alcohol in, dat is ook niet goed. Dus laten we iets zoeken.
Zie je nou dat alcohol niet goed is?
Nee. Dus toen hebben ze daar het zout van citroenzuur, citraat, hebben ze gebruikt. Dat is ook een negatief geladen ion. En zo hebben ze die calcium van de kaas, die calciumgebonden eiwitten van de kaas, kon je daarmee compenseren. Hè? Minnetjes en plusjes heft elkaar op. En zo zijn ze smeerkaas ontwikkeld. En daarin hadden ze in 1916 reeds een product wat ze afvulden in blikjes. En daarmee hadden ze een half conserf wat ze mee konden geven aan het leger bijvoorbeeld. En kaas is natuurlijk heel voedzaam. Er zit veel eiwit in, veel vet in. En het is houdbaar gemaakt. Omdat het ook 80 graden.
Uitgevonden in Zwitserland?
Zwitserland, ja.
En is uiteindelijk in Nederland ook terechtgekomen.
En uiteindelijk zijn in die tijd ook wel andere bedrijven ook in Nederland zijn smeltkaas gaan maken.
Maar is de smeltkaas zo'n vacherie of zo'n smeerkaasje? Is dat ook smeltkaas? Of is...
Ja, dat is ook smeltkaas. Maar er is één ding nog. In 1918 was de firma Kraft in Amerika, de Kraft kennen van, die bedacht van als we nou nog sterker ioniserende smeltzouten gebruiken, dan kunnen we er nog meer water in binden en dan wordt het smeerbaar.
Ja.
Dus in 1918 is de smeerkaas uitgevonden. En heel kort daarna zijn allerlei andere bedrijven gaan experimenteren met kaas en smeltkaas. En zo ook Eru bijvoorbeeld en heel veel Nederlandse producenten van smeltkaas in die tijd. Heel veel in Zuid-Duitsland waar ooit de Kraft is, heeft daar zijn eerste fabriek in Europa, hebben ze in Lindenberg gezet. En daaromheen zijn dan later allerlei producenten ontstaan. En iedere Emmentaler of Gouda kaasfabrikant had wel een smeltkaasafdelingtje.
Ja. En jij zat toen in de handel of was je toen had je al een machine gekocht?
Ik ben vanaf mijn 18e jaar zat ik eigenlijk zeg maar in de handel, 19 jaar. Maar ik ben op 21-jarige leeftijd met mijn zus samen naar België gegaan. En in het Belgische Lokeren in Oost-Vlaanderen zijn we toen met het smeltkaasbedrijf Sint-Paul begonnen.
En waarom daar eigenlijk?
Omdat wij in Zeeuws-Vlaanderen bijna geen infrastructuur hadden. We hadden landbouwgebied, er waren wat industrieën zoals Douw en dergelijke, maar niet een koelhuis of dat soort dingen. Dus we konden een vleesfabriekje huren in eerste instantie, want we hadden 5000 gulden.
Ja.
Pa was niet blij met die beslissing uiteraard.
En, dat was de kaas.
Ja, maar dat wel. Maar natuurlijk twee rebelse kinderen die voor zichzelf begonnen in België dan. Dus nou, zo zijn
Hoe kwam dat met je zus?
Ja, zij vond het gewoon leuk ook om met mij dat op te starten.
En dus, hoeveel jaar geleden was dat?
Dat is we bestaan van dit jaar gewoon 40 jaar. Dus dat is 85 geweest.
Ja. En dat Sint-Paul heeft op een gegeven moment Eru, dus Goudkuipje, overgenomen.
Ja,
maar laten we daar niet zo snel gaan. Want van een heel klein fabriekje slachterijtje, wat hij gekocht heeft, naar Eru.
Nee,
oké. Eru is natuurlijk
was dat een filet Amerikaan wat ze daar maakte of zo?
Er werden hammen gemaakt.
Hammen, okay.
Ja, het bedrijfje was vies gegaan. Er stond de stoomketel in, stond de koelcellen in. Er stond alles in wat we nodig hadden. En toen zijn mijn zus en ik samen smeltkaas gaan maken. Dat vond ik leuk. Techniek en machines gaan kopen in Zuid-Duitsland. Gebruikte machines en zo. En de ene dag maakten we samen smeltkaas. En de andere dag werden die dan verkocht aan winkeltjes. Maar na ongeveer een jaar dacht ik van, joh, dat schiet niet op hier. De kilo's die bleven achter. Toen ben ik op het vliegtuig gestapt naar het Midden-Oosten. En ben toen smeltkaas werd veel gebruikt in het Midden-Oosten, omdat de infrastructuur.
Midden-Oosten praat je over Egypte,
Libanon, al die landen.
Oké, okay. Algerije.
Ja, dat is want daar, ja,
de zon scheen. Hoe kwam je dan ineens van ik ga naar het Midden-Oosten kaas verkopen?
Nou, we zagen dat natuurlijk, onze collega's zagen we dat ook doen. Dus ik stapte gewoon een vliegveld en ik ging dan vliegtuig en ik ging dan kijken in koelhuizen. En op die dozen van die smeltkaas stonden shipping marks.
Oh ja.
Wie de importeur was. Ja, ja, ja. De meeste importeurs hadden geen eigen koelhuis. Koelcel. Ja, ja. Die huurde dat. En aan die shipping marks wist ik dan wie de importeur was. Nou, dan gingen we vervolgens een heel lijstje af. En kijken wie heeft de beste middelen, de beste infrastructuur om mijn smeltkaas te gaan vermarkten.
Wat het Midden-Oosten dan smeltkaas? Ik vind het eigenlijk niet voor het Midden-Oosten.
Ja, dan zal ik je uitleggen. Omdat natuurlijk natuurkaas,
ja.
Die, als die warm wordt, dan valt die uit 1 in 3 fasen. Ja. Daarom. En smeltkaas is gepasteuriseerd. Dus is houdbaar buiten de koeling. Nou, eigenlijk moet hij gesteriliseerd zijn, ja. Maar in gepasteuriseerd was het ook al voldoende. En dus heb je, de kinderen geef je een stukje kaas mee naar school. En dat valt niet uiteen in vet en vocht en eiwit.
Nee. Dus omdat het daar zo warm is?
Ja, omdat daar zo warm is. De infrastructuur, mensen hadden in die tijd nog geen koelkastje en zo. Dus dat de smeltkaas was daar.
De kaas eigenlijk.
Ja, de driehoekjes.
Ja, de smelte kaas, daar komt het vandaan.
Ja.
Hoe ging dat verkopen? Ging dat lekker?
Ja, dat ging goed. Maar er waren natuurlijk grote orders. En dan ging ik naar het vliegtuig en dan op vliegtuig. En dan kwamen we eraan en dan gingen we orders af noteren van toch wel 500 ton of zo. 500 en dan had je weer werk voor een maand of 4.
Ging dat op het schip dan of zo?
Ja, dat werd via below deck lading gewoon ongekoeld.
En het kon je concurrerend zijn, ondanks de transportkosten met het Midden-Oosten?
Ja, want het Midden-Oosten heeft natuurlijk geen zuivelindustrie en ook geen koeien. Dus, maar er was nog iets anders. In die tijd had Europa natuurlijk, we hadden nog exportsubsidies. De Europese landbouw werd zwaar gesubsidieerd om het exportable overschot te verkopen. Wij produceerden te veel melk en dus moest dat buiten Europa afgezet worden. Er werden forse subsidies. De WTO, de World Trade Organization, heeft daar uiteindelijk door het GATT-akkoord een stokje voor gestoken. En er is een harmonisering heeft plaatsgevonden. En die exportposities zijn we uiteindelijk in Europa allemaal kwijtgeraakt. Want dat verschil werd steeds kleiner en op een gegeven moment waren we niet meer competitief. Dus dat is uiteindelijk in de jaren 90 is dat verhaal uitgegaan. En toen zagen wij zagen we mogelijkheden. We zagen de fastfood eind de jaren, begin de jaren 80, zagen we de fastfood vanuit Amerika via
fastfood is op
de hamburgers en alle producten met maar ready meals en zo zag je vanuit Amerika of vanuit Engeland het Europese vasteland bereiken. En natuurkaas heeft gewone kaas, heeft daar heeft zijn nadelen. Als je het warm maakt, als je goudskaas warm maakt, dan wordt het een vette massa. Ja. En smeltkaas is een mooi gebonden product.
Ja.
Dus wij zagen onze mogelijkheden. Toen zijn we al heel vroeg allerlei producten gaan maken met functionaliteit. Rasbaarheid, versnelbaarheid, verpombaarheid, gaan zo maar door. In toepassing van allerlei maaltijden en componenten en snacks.
Maar hoe is je bedrijf gegaan? Van de miljoenen euro omzet, gulden naar... Ben je altijd gegroeid?
Ja, we zijn altijd gegroeid. We hebben al een periode gekend dat we wat minder groeiden. Maar we zien natuurlijk nu...
We gaan nog even bij het begin beginnen.
Ja, nee, dus wij waren eigenlijk onze tijd te ver vooruit. Want op die moment hadden we nog niet veel aansluiting in de markt. Want je zegt, u vraagt ons wat voor smelteigenschap moet het hebben. Moet het verpombaar zijn enzovoort. En die klanten stonden, die wisten niet waar ik het over had, dat bestond.
Dus je produceerde al dingen die nog niet,
precies.
Waar nog geen vragen
naar hadden. Ja, en we realiseerden ons later ook pas dat, we moesten wel. Want we zagen die exportsubsidies van de ene dag op de andere dag echt opdrogen.
Klopt.
En die markt was opeens weg. Nou, toen ben ik nog naar Egypte gegaan en wilde het Egyptische smeltkaas staatsbedrijf overnemen, Sardeli.
Wil jij overnemen?
Ja. Ik kwam in Cairo in Alexandrië en ik zag daar die fabriek en de vliegen zaten op de kaas af. En ik denk, dit wordt helemaal niks. En in een land je moest daar dan, als je investeerde, moest je daar dan ook, moest er ook blijven.
Kon je er wel lekker geld in duwen? Had je al geld verdiend?
Ja, we hadden wel geld verdiend en we konden natuurlijk onze machines daar plaatsen. Maar uiteindelijk Het hotel naast mij werd gebombardeerd op dat moment. Er waren veel onrust. En ik zeg, nee, dit is niet het land waar ik... als ik mijn boterham niet kan verdienen in Europa... Nou, dan denk ik niet dat ik...
geschikt ben voor deze handel.
Toen hebben we onze machines verkocht naar Algerije. En toen zijn we helemaal gaan inzetten op die ready meals... op producten met functionaliteit. En dat lag ook goed bij me, want dat is techniek. En ja, dat vond ik heel boeiend en spannend. Alleen we waren iets te vroeg. Maar goed. Ja. Maar wel radicale beslissingen. Dus niet populaire beslissingen nemen loopt als een rode draad door mijn leven. Dat is wel heel belangrijk. Waar anderen soms treuzelen of twijfelen, pakten wij wel door. En dat heeft wel heel veel gebracht. Dus
geef eens een voorbeeld dan.
Nou ja, dit is er eentje. Dus ik kwam thuis.
Machines verkopen.
Ik kwam thuis bij mijn zus.
Hoeveel mensen had je in dienst toen?
30, 40 mensen, niet zo heel. Dus maar ik kwam thuis. En toen zei ik, ik had een Egyptische klant. En die zegt, we hadden een verschil van, weet ik veel. We konden niks verdienen. De dollar stond heel slecht. Ik moest 500 ton verkopen. En op een bepaald moment, en die mensen hielden mij 3 dagen gegijzeld. Hè. Dus ze haalden je af van het vliegveld. En ze wilden je ook weer terugbrengen, zodat ze zeker waren dat je niet naar de concurrent ging.
Oh ja. Oh,
dus, en altijd het laatste uurtje gingen ze dan opeens over de business praten. Nou, en op een gegeven moment zei ik tegen die man, ik zei, weet je wat je doet? Je krijgt van mij $1000 als je die deal niet doet. Ik krijg $1000, dan heb ik meer verdiend en dan ben ik hier weg en dan ben ik er klaar mee. Nou, die stond zo raar te kijken. Ja, die deal is niet rondgekomen. Ik heb hem die $1000 gegeven. Ik ben naar huis gegaan.
Maar waarom moet je iemand geld geven op een deal?
Ja,
bij wijze van spreken.
Ja, ja. Als bewijs van,
verdien meer als ik het niet doe. Ja. Dus nou goed, ik kwam thuis tegen mijn zus. Ik zei, wij gaan morgen helemaal inzetten op die... we deden al een beetje van die industriële halffabrikaten, functionele producten. Ik zeg, zullen we... Ja, ik zeg, we gaan volledig inzetten op dat product in Europa. Dus ik zeg, maar dat kan helemaal niet. Want 70% van onze omzet is export buiten Europa. Ik zeg, voordat je nog iets anders bedenkt, gaan we het nu maar doen. Nou, dat hebben we toen gedaan. Dus,
ja, inderdaad. Nou.
Lekker thuiskomen dan.
Wees blij. We hebben een goede beslissing genomen.
Wat was de rol van jou en wat was de rol van je zus?
Mijn zus deed alles op finance en op HR in gebied en dat soort zaken. En mijn job was commercieel en operationeel. Okay. Daar was ik heel sterk in. Dat hebben we ook al heel. Maar we waren 2 handen op 1 buik, altijd. Dus ik keek haar. We zaten altijd samen in hetzelfde kantoor. En we keken elkaar aan. En dan zei ze: ja, is goed.
En het was 50-50 met aandelen ook.
Ja. Ja. Ja.
Okay. Ja,
het was, dat was ieders 50% heel ver. En nou ja, zo zijn we ruim 30 jaar. Ruim 30 jaar. Nee, want 7 jaar geleden. Mijn zus zei, want die was iets ouder, of is iets ouder. En ze zei, op onze 55ste jaar gaan we waarschijnlijk die zaak wel verkopen. En ik had mijn kinderen ook gezegd, gaan jullie maar die autoschool in Driebergen doen, die ik niet mocht doen. Want tegen de tijd dat jullie...
En hoeveel mensen had je toen?
Ja, 50, 60, denk ik. Nou, in 2000, nee, ja, in die tijd had ik al wel 100 mensen, hoor, een jaar of 7, 8 terug. Maar mijn zus gaf te kennen en zei, ja, ik wil ermee stoppen. Ik heb... Ik vind het prima zo.
Ja. Dus je hebt je uitgekomen.
Nou, toen heb ik... ik ben eerst naar de bank gegaan. Ik zei, nou, dan ga ik mee. Want ik had er niet aan gedacht om haar uit te kopen. Maar toen gingen we via Rabobank en M&A het traject in. En toen kwam er een koper. En die wilde het bedrag betalen wat we wilden. En toen, dat was een Frans club. En we liepen de trap op. En ik dacht, ja, ik moet hier nog 2 jaar blijven. Maar ik zie er niet zitten met deze mensen.
Met Frans, dat lijkt me niet makkelijk.
Dus
nee. Nou, is ook moeilijk.
Ik ben zaterdags naar mijn zus gegaan met een dikke bos bloemen. Ik zeg, meid, mag ik eens even een voorstel doen? Ik ben hier niet comfortabel mee met die... Ze zegt, nou, dat is ook goed dat je dat zegt, want ik eigenlijk ook niet. Ik zeg, maar mag ik je dan een ander plan B voorstellen? Ze zegt, ja, wat is dat dan? Ik zeg, ja, dan koop ik jou uit.
Voor hetzelfde bedrag
ik zeg, maar Fransen. Koop ik jou uit. Maar ik zei, wat zou je willen hebben voor de aandeel? Ze zegt 70%. Ik zei, dan hebben we een deal.
Echt?
Ik zei,
maar 70%?
Gewoon even
van wat die Fransen
ja, voor een broertje. Dat vind ik toch top, hè?
Nou, ja, en een Venderloon. Dat is uitgestelde betaling ook.
Nou, dat zou ik je vertellen. Ik zei,
je dan over geld praat je dan? Wil je dat zeggen?
Ja, dat ging toen over 10 miljoen euro.
Oké.
Okay. Nou, dat was wel geld als je op je 55ste nog een keer je nek uitsteekt. Ik had wel met mijn kinderen nog eens gesproken. Gaan jullie, wat zien jullie de toekomst hier? Ja, die waren allemaal binnengekomen in het bedrijf. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. En die hadden de autoschool in Driebergen al altijd gedaan. Dus ja, dat was toch wel een heel raar ding. Ik zei, ja, nou heb je de autoschool gedaan. En nou, dan zit je komen jullie toch in de kaasfabriek.
Ja. Maar ja, dan, als je in 1651 begonnen bent, dan kun je niet anders.
Maar kon je dat, toen de tijd kon je dat gewoon 10 miljoen, kon je bij de Rabobank lenen om je zus uit te kopen?
Nee, de Rabobank ging helemaal niet mee. Maar dus, we zaten in België, dus vanuit de Rabobank, Sint Jan Steen, vanuit Hulst, die konden individueel, want toen was de Rabobank nog, iedere vestiging was nog autonoom. Voor de bankencrisis, zeg maar. En, dus die konden dan, maar die zeiden, nee, dat gaan we niet doen. We werden overgeheveld naar Utrecht. En Utrecht zei, nou, een Belgisch bedrijf, dat is geen product, dat heeft geen artikelnummer, dus dat doen we niet. Dus die zeiden, we gaan zeker geen aandelen financieren. Dus toen zei ik tegen mijn zus, ik zei, nou, ik wil het wel doen, maar jij moet het geld zoeken.
Hè?
Ja.
Ze moet zelf
een goeie geld zoeken.
Dat is toch goed. Ik zei, ga jij het geld zoeken?
Als ik meer zoek, is dat...
Nee. Ik zei, nou, we gaan dit doen, maar jij moet gewoon op pad om dat geld te gaan zoeken.
Om jou te financieren?
Nou ja, bij de bank of waar dan ook. Hè. Bij een financier gaan we financier zoeken.
Waar heb je het dan gevonden?
Bij de ING-bank in België.
Ja. De ING denkt met u mee, jongens. Ja. Maak reclame nu, hè?
De ING België deed dat. Ze zeiden gewoon van, nou, dat is een goede deal. Natuurlijk heeft zij er een stukje in gelaten. En dat hebben we al betreft. Precies, een klein beetje. Maar het grootste deel kwam van de ING. En die geloofde erin. En toen ben ik verder gegaan. En toen zijn we in een ras tempo. En we zijn nu zeven jaar verder. En het bedrijf is, denk ik, zesvoudigd.
Nee, meen je niet?
Ja.
Maar hoeveel komt die verzesvoudiging door het overname van ERU?
Nee, ik geloofde nooit in M&A in overnames. Ik vond dat namelijk niet fair. Ik ben een beetje principieel.
Maar waarom is dat niet fair?
Nou, dat zal ik je vertellen. Ik vond eigenlijk dat ze ons product moesten kopen omdat het zo uniek was. Omdat het kwalitatief goed was en omdat het... De performance als bedrijf.
Je bent wel echt
dat is wel mooi. Ja. Dat is echt een ambachtsman nog.
Ja,
dus gave stad,
bezieling.
Ja. Geen private equity wegwezen.
Rustig, Michel.
Oh, sorry, jij bent een private equity. Sorry, jongen.
Michel, dat kan best goed zijn. Ligt een beetje aan wie het doet.
Dus dat vond ik nooit zo hip. En ik vond het een beetje oneerlijk eigenlijk. Dat ik hield ook niet van staatsbedrijven, PTT of zo. Dan moet je die telefoon daar kopen. Dat werkt nooit goed. En als je belt, dan nemen ze niet op.
Monopolisten doen het nooit.
Die doen het meestal niet goed. Dus dat idee zat er ook achter. Dus dat gaan we niet doen. Dus,
toen heb je eerder gekocht, je monopolist?
Nee, toen kwam er op een gegeven moment een collega. Die werd overgenomen door een groot Zwitsers bedrijf. En die afdeling van de smeltkaasafdeling, waar we jarenlang concurrentie hadden. Die smeltkaasafdeling, die werd verkocht. En ik zei, die kunnen we natuurlijk niet laten
leggen. Bijnemen, huppakee.
Maar toen was net corona. Dus dat moest toen wel zo gebeuren. En dat hebben we toen ook dat bedrijf gekocht.
Een beetje
En in een maand tijd hadden we de klanten meegenomen. We hadden het bedrijf gelaten, maar we hebben alleen de klanten meegenomen, de boeken meegenomen, de recepturen meegenomen en machines meegenomen. Verder
van,
niks.
Van welk
van
bedrijf?
Dat bedrijf.
Welk bedrijf?
Het was Fika. En dat was, dat was verkocht aan het Zwitserse Givaudan. Givaudan is een grote club in geurstoffen en smaakstoffen en dergelijke. En die afdeling paste daar gewoon niet. Dus die was te koop. En dat was ook precies waar wij...
Maar jij kocht de klanten en de machine.
Ja. Dus,
en de mensen.
Is dat dan een asset?
Nee, dat was niet nodig. Maar die bleven daar in de resterende activiteit die er nog waren. Zoals kaaspoeder en zo. Dat bleef daar. Okay. Nou, prima. Dus,
hoe kan je de klant kopen? Gewoon het product toch gewoon?
Je betaalt voor de business, hè? De goodwill voor de merk en de klanten, de receptuur ook en dergelijke. Dus dat is gebeurd. En binnen een maand hadden we dat geadopteerd in ons eigen bedrijf. En die smaak van die overname was zo zoet. Dat ik dacht, hier kan je niet aan gaan werken. Het heeft ook geen enkel nut om. Dus die principes hebben we toen overboord gegooid.
Kijk, dat is een goeie.
Ja.
Voor geld eigenlijk. Dus.
Ja, toch weer geld.
Dus M&A was toch wel fantastisch.
Je ziet dat je jarenlang aan het vechten bent voor een paar centjes of misschien wel tegen verlies. En dan wordt dat opgeheven en dan is alles weer.
Na hoeveel jaar kun je dat terugverdienen, het geld?
Dat was hier, in dit geval was het een jaar.
Een jaar?
Jezus.
Ja.
Zit dan kan je tegenop
zitten glunderen. Nee.
Ja, ik zag
heel simpel. Dat was heel simpel. Omdat wij die extra volumes, wij konden die capaciteit aan. We hebben een hele moderne fabriek. We hebben een hoge uurcapaciteit. Dus je vult gewoon de leegte op.
Hoeveel maakt je nu?
Wij maakten in de fabriek in Lokeren maken we 10.000 kilo per uur.
10.000 kilo per uur?
Per uur. Ja. En ook 's nachts, hè?
Ja. Hey, nee, hoe groot is zo'n blok van 10.000? Zou dat 10.000 kilo, dat is een kuub, toch? Nee, een kuub kaas.
Nee, meer, joh.
Ja. 10.000 is 1.000, een kuub is 1.000 liter.
Is dit. 10.000 kilo is een halve tankwagen. 10 kubus,
een halve tankwagen. Okay.
Ja, zo.
Ik ben dat je twee tankwagen
10.000 kilo kaas volume. Is een halve truc.
Tankwagen.
Halve truc.
Per uur.
Per uur.
Dus een tankwagen per twee uur. Dus je had vier tankwagens per dag.
Waar gaat die kaas dan naartoe? Want dat doe je nu nog vandaag nog steeds.
Ja, dat doen we nog steeds. Dat gaat eigenlijk... jullie eten wel eens een kaassoufflé, denk ik.
Ja.
Ja. Nou,
dan zou die kaas wel van ons kunnen komen. Maar ook een Zwitserse aardappelschotel of iets bijzonders met kaas. Een kaassnack bij de QSR in McDonald's of waar dan ook. Indirect gaan daar onze jouw producten kaas. In. Ja. Nou, niet alleen mijn kaas, maar wij zijn wel een van de grote spelers.
Hoeveel ton maak je dus per jaar nu?
Wij doen nu bij elkaar 40 miljoen kilo.
40 miljoen kilo, jeetje, Mina zegt.
Ja.
Wat kost een kilo?
Een kilo is varieert tussen de 3-4 euro ongeveer.
Weet jij even de omzet uit?
160 miljoen ongeveer.
160 miljoen omzet doe je.
Want ik dacht dat
200.
In kaas. Nou, ligt een beetje aan wat is de marge.
Kaas. Dat is niet veel hoor, Michel. Wat, dat is helemaal niet zoveel.
Want EGU deed toch 50 miljoen, of niet?
60 miljoen omzet.
60 miljoen omzet.
Ja. Want dat is hier grootste bijna
klant. En Sint Paul deed 110, 120 miljoen.
En wat betaal je in jullie branche? Wij zitten ook in de food-industrie, maar je betaalt toch meestal een revenue multiple of een EBITDA of een winst multiple?
Ja. Nou, wij werken met EBITDA's.
Ja. En hoeveel keer de winst betaal je dan ongeveer?
Al bij zo'n 8-9 keer.
8-9 keer?
Ja.
Oh, toch wel. En goede geitkuipje nog of niet? Want dat bestaat er wel heel
lang. Nee, dat stagneerde eigenlijk. De Nederlandse markt, elk tweede huishouden in Nederland ligt goudkuipjes morgens.
Ja.
Alleen ja. Ik
vind het heerlijk.
Het is alleen Nederland en een klein stukje België. En meer markt heb je niet.
Waarom dus, niet?
Ja, omdat de smaak en de marketing Duitsland, nooit gericht is geweest op export buiten Nederland. Ja, ze deden wel export, maar heel specifiek voor detailhandel, kleine zaken. Dus dat was te weinig. En Portugal natuurlijk.
Merk je nou dat de samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert wat? Er komen heel veel mensen van buiten af. Eten die minder kaas of gaan die lekker mee in die kaastram?
Dat zijn in ieder geval geen kaaskoppen.
Nee, die kunnen.
Nee, maar die gaan ze mee in die kaastrend.
Wij spelen ook mee in op die trend natuurlijk. Ja. Halal en gaan zo maar door. En smeerkaas is.
Jullie maken halal kaas ook?
Ja.
En sabbelkaas?
Ja, maar halal kaas. Kan je dan een Irusje halal kopen?
Nou, dat is er wel, ja. Ja?
Ja. Maar wat is halal dan?
Ja, betekent dat het in ieder geval dat het stremsel...
Maar moet je van kaas slachten dan?
En dan komt het niet van de koe.
Nee, wacht eventjes. Maar in principe is 80-90% van alle kazen zijn eigenlijk halal, simpelweg. Ja. Omdat er geen dierlijke... Er is geen dier voor.
Ja, precies.
Dus het gaat over het ritueel slachten. Nou is het zo dat kaas, natuurkaas, wordt gemaakt door het stremmen van melk. En dat stremsel, dat kwam van een kalfsmaag.
Ah, oké. Okay.
Daar hebben ze... al langer geleden hebben ze daar een oplossing voor. Ze hebben daar een plantaardig stremsel gevonden. En dat wordt gebruikt veelal. Behalve bij die specifieke soorten kaas die een appellation hebben, een originebenaming, zoals Roquefort, zeg maar. Dan staat dat beschreven, dus beschermd. En dan moet dat volgens dat proces nog steeds dierlijk zijn.
Ja.
Dus,
geen halal.
Parmigiano bijvoorbeeld is ook zo'n soort kaas. Die staat zo beschreven. Dat moet zo gemaakt worden volgens het consortium. Dus dat, nou ja, je ziet nu wel dat liberaler wordt. Omdat er gewoon meer ja, mensen willen gewoon niet dierlijke producten hebben. Dus, nou, dus ik bedoel niet dierlijk, maar in ieder geval niet vegetarisch.
Dier bij betrokken.
Vegetarisch, dus niet dat er een dier gedood wordt. Dat is belangrijk.
En dan gaan we, dus jouw kinderen nemen het over?
Ja, dat zijn de plannen, ja.
Ja?
Ja. Ja.
Hey, en wat Dieter, als je gaat kijken, wat je zegt, 180 miljoen euro omzet, dat vind ik best wel echt fors. Als je kijkt naar zo'n Vaskiri bijvoorbeeld, hoeveel omzet doet die?
Ja, maar dat is een wereldspeler. Ja?
Jij doet alleen Nederland dan?
Nee. Nee, wij doen in B2B, doen wij, dus het Sint Paul doen wij Europa, maar we doen ook buiten Europa. Wij exporteren ook buiten Europa.
Ja. En hetzelfde product altijd?
Nee, even duidelijk. Eru doet natuurlijk retailproducten, ja. Uitsluitend dus de consumentenproducten. En Sint Paul is B2B, dus wij leveren aan, als halffabrikaat aan de industrie, ja, aan de bedrijven die dat verwerken.
Tot Edammer kaas,
nou, Edammer niet, nee. Die daar een snack mee maken of een maaltijdcomponent.
Het is altijd smelten.
Het is altijd gesmolten. Wij doen ook wel naar gewone kaas. We maken ook mozzarella bijvoorbeeld. Maar niet vanuit melk rechtstreeks. Dus indirect kopen we de caliata, de pasta filata. En wordt dan verwerkt bij ons. Dus we kopen kaas. Wij kopen in Europa kopen we cheddar kaas, goudse kaas, boter. En die componenten worden gemalen en gesmolten.
Maar hoeveel doet de Vaskiri dan?
In Europa is de hele smeltkaasmarkt 650 miljoen kilo.
Dan heb je toch een groot aandeel.
Ja, we hebben een aardig aandeel, ja.
Hey, nog een vraagje over, dat vind ik altijd wel interessant. Als jij als Nederlander, je bent toch geen Hollander, hè? Dat is al een beetje Zuid-Nederland. Als Nederlanders zaken doen in België, Belgische werknemers, et cetera. Hoe heb je dat ervaren? Want dat is nog best wel lastig als Nederlander. In België.
Nou ja, ik ben als heel Vlaming.
Ben je dan reserve Belg?
Mijn vader stond op de markt in Zeeuws-Vlaanderen. En op zaterdag bijvoorbeeld was ik als kind ging ik al mee en moest ik meehelpen natuurlijk.
Die Belgen, dat gebeurt nu niet meer, joh.
Belgen kwamen naar Zeeuws-Vlaanderen om die boter nog te kopen en die kaas te kopen en een inkoop te doen. En je kon destijds zo over de koppen lopen. Dat er bussen vol met uit Brussel overal vandaan gingen naar Zeeuws-Vlaanderen, naar Sluis en naar Hulst en naar Axel om daar inkopen te doen.
Sta je op Nederlands grondgebied iets te verkopen. In België werken is toch anders. Toch?
Ja, dat klopt. Maar toch, de Belgische mentaliteit ken je dus. Als Zeeuws-Vlaming ken je die. Nou, en dan ga je lokeren beginnen. Natuurlijk is dat een andere cultuur. Maar ja, wij waren die wel gewoon. Wij waren die wel gewend. En op zich ging dat eigenlijk prima. Maar ik snap wel dat er een verschil is. Je ziet de verschillen ook wel. België is ietsje meer ingetogen en is minder...
België is minder direct dan Rotterdam.
Minder direct, dat is duidelijk. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat er zijn zo'n paar van die kenmerken.
En kan je goed mensen krijgen nog voor de fabriek?
Nou, het is misschien wel interessant om te weten, maar we zijn de modernste fabriek van de wereld aan het bouwen in Sint-Jansteen in Hulst. Bij jaren 5-6 terug kwam er een opportuniteit voorbij. Een gigantisch pand, 13 hectare grond en een pand van 3 hectare.
Zo.
En dat kwam te koop, een distributiecentrum. En dat kwam te koop, dat was faillissement. En ik denk, dit is uniek. Want in Zeeuws-Vlaanderen dit soort panden. Ja.
Heb je zoveel ruimte nodig dan? 3 hectare een woonoppervlakte?
Nou, ik had niet direct die dingen nodig. Maar laat ik zo zeggen dat ruimtegebrek wel altijd een probleem was. Dus ik zeg tegen mijn kinderen, jongens, ik wil dit kopen. En ik wil jullie niets meer horen over ruimtegebrek.
Ja.
Dus we kopen dit pand en dan gaan we een fabriek bouwen. We gaan daar de smeltkaasproductie.
Staan je daar je auto's ook of niet?
Ja, inderdaad. dus de fabriek in Hulst is een productie opgestart. En koelcellen en distributies aan het hoofdkantoor ook gemaakt. En dat zijn we nu verder aan het uitbouwen.
En met personeel ging dat dan? Want die moesten dan heen en weer rijden?
Nee hoor, de Lokeren is gewoon nog de fabriek. En we hebben 3 fabrieken. Dus in Woerden, in Lokeren en in Hulst.
Ja, Woerden
zijn
eerder,
we zijn gewoon extra
gaan doen. Dus naar Utrecht rijdt.
Ja, ik weet waar dat zit.
Dus gewoon 3 smeltkaasfabrieken. En die draaien autonoom. En ieder heeft zijn specialiteit. En nu in Hulst wordt er dus uitbreiding. We gaan extra inzetten. We willen nog verder groeien.
Dus jij wil echt een wereldspeler in Europa.
Ja.
Ik ben klaar met het amateur. We gaan nu knollen.
Nou ja, zoiets.
Ben je luxe uit?
Maar goed.
Nou, van 40 jaar van niks naar 180 miljoen euro omzet. En hoeveel winst maak je dan van die 180 miljoen euro omzet?
Wij maken een EBITDA van 10%.
18 miljoen. Hoppa. Jeetje, joh. En je hebt wel een grote dame. Want je hebt veel machines en afschrijving, neem ik aan, of niet?
Ja. Multiple van 9, hè?
Nee, maar dan had je ongeveer 10, denk ik, over.
Hoppa.
Ja,
dat is wel waar, ja. team.
Ja, zij is de rekenaar van de...
zij was de dingen. Ik begrijp het al. Nee, maar het
ik ben 1 en 1 is 2, ik ben niet verder gekomen.
Nee.
Je zus zal wel balen.
Ja.
Nee, zo lang heb jij al
die is helemaal happy. Die golft en die doet allerlei leuke dingen. Die heeft een leven. Ja, die heeft een...
Vind jij golven leuk?
Nee.
Nee, daarom. Maar je zegt leuke dingen.
Maar is dat niet... Want jouw zus zat 30 jaar tegenover jou. Op dat bureautje daar zat je elkaar aan te kijken. En nu is ze in één keer weg.
Ja, dat is inderdaad... Ik heb haar enorm gemist. In de eerste jaren.
Dat kan me voorstellen.
En, zij was... We waren als familie dan ook nog. Ja. Vertrouwd, maatje. En dat viel opeens weg. En dat moest dan ingevuld worden door anderen. Maar dat krijg je natuurlijk nooit op dezelfde manier.
Wat een mooi verhaal zeg. En mijn goede financiële directeur of directrice?
Nou, inmiddels is het allemaal geregeld. En hebben we de juiste mensen op de juiste plaats gekregen. Maar dat heeft wel, best wel wat lastig geweest.
Hoeveel mensen werken nu voor Sint Paul?
In totaal Sint Paul, dat is een goede vraag. Ik denk dat we nu een kleine 300 mensen in dienst hebben.
Zo.
Totaal. Mooi,
ja.
Dat is wel een aardig mooi bedrijf.
Best wel.
Als Nederlander wel trots op zijn.
Ja, absoluut.
Ja. Nou, dat ben ik ook.
En hoe zie je de toekomst? Want bij iedereen, tenminste heel veel...
niet zo negatief, hè?
Nee, we gaan niet negatief zijn. Maar dit is een gesloten houding.
Michel, ik weet het.
Maar hoe zie je de toekomst? We hebben net al een beetje zitten praten. Van hoe zie je de toekomst van Nederland? Jouw kinderen gaan dat overnemen. Dus jij gaat nog de BOF-regeling ga je toepassen?
Nou, de holding is in België. Dus,
jij hebt geen gebruik... Het is geen fiscaal entiteit in Nederland.
In België heb je... als de kinderen in het bedrijf zitten... praat je over 2%.
Overdrachts.
Ja, niet meer. Nee.
Ja, daar hebben die Belgen goed geregeld.
Nog. Maar ook België heeft een begrotingstekort van 10 miljard. Dus,
En je kinderen werken nu allebei in de fabriek of op kantoor?
Ja, en mijn schoonzoon. Nou, in het kantoor niet. Ze waren, net als mij, operationeel erg sterk. Ja. Dus wat dan gebeurd is, dat die job die jij doet, die wil ik helemaal niet doen. Directeur, finance of op dat niveau. Dus laat ons maar. Dus ieder van de kinderen heeft een unit. De fabriek in Lokeren is mijn schoonzoon. Die runt die al heel veel jaren perfect, minutieus. Mijn zoon Wim doet de productie in Sint-Jansteen en Hulst. Dat doet hij mozzarella, smeltkaasproductie, special operations. Allerlei afdelingen die hij daar doet. Een raspafdeling. Mijn zoon Tim doet de engineering van de nieuwe fabriek. En ik zelf ben opgeschoven naar Woerden 2 dagen per week. Ja. Dat is het mooiste. Dat is echt wel heel bijzonder. Want daardoor heb ik de mogelijkheid gekregen. Dus jongens zijn heel sterk operationeel. Ja. Dus het DNA van de familie wordt eigenlijk door het hele bedrijf
nog steeds gedragen.
Verspreid. Dus we hebben een ongelooflijk uniek team van mensen die geweldige prestaties leveren.
En wie is dan de directeur? Dat ben
jij
toch?
Je bent CEO,
toch? Maandagmorgen hebben we een inkoop. Ik hou van een grote groep mensen die hun verhaal doen. Inkoop, verkoop. Dus sales, purchase. En marketing zit daarbij. Research zit er ook bij. 1 tafelzetting, halve dag. En voor de rest trekken die een plan.
Maar je bent wel de baas?
Ja, ik ben wel de baas. Ja. Ik ben nog steeds CEO,
En hoe oud ben je nu, Dieter?
Ik ben 62. Ik ben in de bloei van mijn leven. En dat meen ik ook echt.
Ja.
Ik heb het nog nooit zo naar mijn zin gehad als vandaag.
Ja, mooi. Geweldig. Ja.
Ik vind het zo geweldig dat je het begrijpt waar het om gaat. Dat je je vak verstaat. En dat je gewoon... dat dit gewoon een succes is. En dat succes wordt alleen maar groter. Dat is gewoon geweldig. Ik vind het mooi.
En met die mensen. En hoeveel jaar wil je nog door?
Ja, weet je. Ik moet natuurlijk niet in de weg gaan lopen. Dus daarom ben ik ook met Eru. Is mooi geweest om te zeggen. Ik ga 2 dagen per week naar Eru. Maar we gaan niemand van het bedrijf Sint Paul meenemen naar Eru. Want we willen dat zo laten. Ja. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Er zijn natuurlijk wel wat mensen die meegaan. Maar... doordat ik daar 2 dagen per week weg ben, heb ik ruimte gelaten aan mijn kinderen om door te groeien. En die hebben, trouwens de hele organisatie heeft een enorme groei doorgemaakt. En je ziet,
omdat jij er niet meer mee bemoeit.
Ja, precies. Ja,
en dat is, nee, dat is wel mooi.
Prachtig.
Dat als je ruimte geeft aan mensen.
Gaan ze bloeien.
Pakken mensen, gaan ze bloeien.
Ja. Loslaten.
Ja, of ze maken het naar de kloten. Maar als je het gevoel hebt, je kan ook naar de kloten gaan.
Maar goed, ik ben nog steeds in de buurt. Dus ik ben donderdag
dus je
vrijdag,
ziet dat ze gaan bloeien. Dan denk je, laat ze maar lekker verder bloeien. Ja.
Ze zijn echt enorme persoonlijkheden. Zijn echt gegroeid. En je ziet echt bedrijven heel anders.
Nog even de hobby's.
Ja.
Hebben we auto's praten. Nee, nee. Even één ding. Waar staan jullie over 5 jaar, Dieter? Dat is de Pieter Schoenvraag van de week.
Nou, ik kan jullie vertellen dat we met ERU buiten Nederland gaan. We gaan verder dan... we gaan nu echt Europees inzetten. We hebben nieuwe smaken ontwikkeld. Een zuivelkuipje bijvoorbeeld. Een soort verzenkaas met een zuivelkuipje. Nee, ik heb... Ik had geen koeling bij me. Wij zijn ook met borrelkazen. Dat is wel interessant om te weten. De smeerkaas. De smeerkazen die gesmeerd worden op de boterham.
Ja.
Maar er is natuurlijk een ander moment gekomen. De borrelmoment smiddags. Dat kennen jullie wel.
Het is 12 uur, ook alweer, jongens.
Om een uur of 4, 5. En dus hebben we een prachtige bleu en een chèvre en een truffelkaas ontwikkeld. En kuipjes liggen nu in de supermarkten in Nederland.
Oh, ik dacht in je auto.
Nee. En allerlei andere producten. Maar dat zijn natuurlijk Europese smaak. Daar hoef je niet per se mee in Nederland te blijven. Dus we zetten ook in op Europa. En we hebben het eerste wat we gedaan hebben hier is fors geïnvesteerd.
Ja.
We hebben het bedrijf zo snel mogelijk naar mooie cijfers gebracht. Dat is een jaar. In een jaar tijd hebben we dat gekregen. Jullie hebben het vast ook wel gezien op televisie of de reclame. Ja. We hebben echt heel veel dingen gedaan.
Ik zit in Portugal.
Low hanging fruit.
Ik zie het niet.
Dus, Portugal, wacht. Dus even, Portugal.
Daar zit hij.
Kweru.
Ja.
Kweru?
Ja.
Wil je dat daar 2 dagen gaan zitten voor jou? Of die fabriek?
Nee, zo heet ik ga zo heet
die kaas. Kweru, die kaas.
Ja?
Zijn marktleider in Portugal.
Echt waar?
Ja.
Met Kweru.
Dus als ik daar Kweru ga kopen?
Dat is dezelfde kaas.
Meen je niet, wat lachen zeg.
Dat is toevallig omdat ERU ooit een smeltkaasfabriek had in Portugal.
En waar zit die smeltfabriek? Het
is geen fabriek. Dus het is een kantoor nu, een verkoopkantoor. En
wij willen jouw tips hebben natuurlijk. Hè? Ondernemerstips zullen er nog een paar van je hebben. Van
trots familiebedrijf.
Ja,
mooi. Supermooi.
Dus 2 tips of 1 of 3.
Ja.
Wat zijn de tips aan andere ondernemers die nu nog willen starten? Of
nou, dat is niet zo moeilijk. Ik huldig 3 dingen.
Okay.
En dat is dicht bij jezelf blijven.
Ja.
Blijf gefocust. En geen versnippering van aandacht bedoel ik daarmee. En doen waar je goed in bent. Ja. En eigenlijk... is daarmee alles gezegd.
Heel vaak dat ondernemers dat zeggen.
Focus.
Zeggen dat het bij mij in mijn bedrijf ook was bij Trust. Ja. Op het moment dat we gingen... kloten ging het fout.
Maar dat is
bij... Hey, Dieter, die meest moderne fabriek. Wat moet ik me daarvoor bij voorstellen?
Nou,
wat
we, we gaan van 10.000 kilo naar 26 ton per uur. Met alle procestechnologieën die er zijn.
Dat is meer dan 1 wagen per uur.
Ja. En vanuit er komt een experience gang volledig met glas tot diep in het hart van het bedrijf. Dus de mensen hoeven niet meer op de productievloer. Het is volledig geautomatiseerd. Robots, noem het maar op.
Wanneer ga je open?
Wij gaan om maart volgend jaar is de commissioning. Dan gaan we met water draaien. En dan al heel snel willen we de eerste kazen maken.
Michel, ga jij het lintje
Ik ben dus benieuwd. Wat is overkost aan zo'n fabriek?
Wil doen.
Hoeveel kost dan zo'n fabriek om dat
te doen? Dit is niet het pand stond er, hè?
Ja?
Dus een prachtig pand. Maar er komt. Er is een investeringspakket van 40 miljoen euro meegemoeid. Ja. Nou,
maar dan kun je veel goedkoper of een sneller produceren.
Nou, het is vooral dat mijn kinderen hier 30 jaar mee vooruit kunnen. En volgens de modernste technologieën eigen. Engineering, eigen ontwikkeling ook.
Ja.
De machines zijn zelf ontwikkeld.
Ja, dat is echt leuk dit.
En,
dit is mooi Nederlands verhaal. Ja.
En dan
het is Belgisch.
Het is niet Belgisch.
Okay,
een Belgisch bedrijf. Nederlands bedrijf. Het is natuurlijk een Belgische holding, maar het is wel een Nederlands bedrijf.
Ja.
En weet je, met ook de milieutechnisch. En er komt een controlekamer. En dus voor het eerst dat er bijna geen mensen meer op de vloer zijn. Want die kunnen we niet vinden natuurlijk. Ook in zo slaan we er niet. Dus het is lastig om mensen. Dus ja.
Gebruik je AI bijvoorbeeld?
Ja hoor, dat nou weliswaar op een bescheiden schaal, maar daar wordt steeds meer naar gekeken. Dat is gewoon onlosmakelijk.
Dus je gaat veel meer produceren met minder mensen.
En heel erg in Europa.
Ja.
In Europa.
Nou, je zult wel moeten. Je moet gewoon wel investeren in machines. Want het is
Europa gaat winnen met smeltkaas.
Hey, Dieter, ik vond het superleuk verhaal. Feest dat je hier was.
Ja. Wat mooi dat je ook zo'n grote glimlach hebt en dat je de top van je leven staat.
Ja, ik ben ook gelukkig.
Hartstikke bedankt, mooi man.
Hey, ja, leuk. Hey, thanks. Ik was de gast bij de Dragons vandaag. Het is boeiend om dit ondernemerschap bij elkaar te zien. Willen jullie nog meer podcasts horen? Volg dan de Dutch Dragons.